Goedemorgen, broeders en zusters. Gemeente van de levende God. Het is een voorrecht voor mij om hier vanmorgen samen met jullie na te mogen denken over Gods woord. En dat willen we vanmorgen doen uit Matteüs 22. En bedenk bij het lezen van Gods woord dat dat geïnspireerd is door de Heilige Geest. En wel in het bijzonder dit gedeelte, want dit zijn woorden die de Heer Jezus zelf heeft uitgesproken toen hij hier op aarde was. Matteüs 22 wil ik voor jullie voorlezen, de eerste 14 versen. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en hij zei: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar ze wilden niet komen. En opnieuw stuurde hij slaven erop uit. Anderen. En hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht. En alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken en de andere grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doden hen. En toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. En toen zei hij tegen zijn slaven, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden alle die ze vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. En toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Gemeente. Ik heb jullie zojuist aangesproken als gemeente van de levende God. En dat is ook hoe Paulus de gemeente in een van zijn brieven noemt. Gemeente van de levende God. We zijn hier bijeen in de naam van de Heer Jezus. Hij die is gestorven, maar die ook leeft, die opgestaan is. En het woord gemeente, dat betekent uitgeroepenen. In het Grieks staat er ecclesia, uitgeroepen vergadering. We hebben vorige week in de preek van dominee Bakker gehoord over de herder die zijn schapen riep. En ze hoorden zijn stem. En ze kwamen naar de goede herder toe. En zo bent u geroepen. En we zijn hier gemeente omdat we uitgeroepenen zijn. Door onze Heer Jezus Christus. U heeft dus een roeping. Wij allemaal. En dan lees ik in het Nieuwe Testament ook erg vaak dat Paulus daaraan refereert. En de andere apostelen. Namelijk dat we waardig aan onze roeping behoren te wandelen. Paulus doet dat in Efeze 4 vers 1. Wandel waardig aan de roeping waarmee u geroepen bent. En dat doet hij ook in Filippenzen en in Colossenzen. En het komt een aantal keer terug. En dat is ook wat we terugvinden in deze gelijkenis. Kijk maar in vers 8. Daar staat dat de koning zegt, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. En ik weet niet of jullie de Statenvertaling kennen, maar daar staat het woord waardig. Ze waren het niet waardig. Hetzelfde woord als waardig aan de roeping wandelen. Laten we eens nadenken over dat woord. Wat betekent het woord waardig? Het eerste wat in mij opkomt bij dat woord is dat ik wel eens iemand heb horen zeggen dat hij of zij een waardige begrafenis heeft gekend. Dus het ging daar er eerbiedig netjes aan toe. Maar waardig betekent ook nog iets anders. Niet alleen eerbiedig, eerbiedwekkend, maar ook dat je je gedraagt op een manier die past bij je positie. We hebben net gezongen: waardig bent u, Heer, om van ons te ontvangen alle lof en eer. Dus waardig zijn als kind van God is dat we hem eren en loven. Waardig zijn gaat ook over je op een manier gedragen die past bij je functie. Als een koning zich niet waardig gedraagt, dan gedraagt hij zich misschien op een manier zoals het gewone volk zich gedraagt. Dus waardig zijn gaat ook over hoe je je gedraagt ten opzichte van de positie, ten opzichte van de ander. En dat lezen we ook in het Matthäus-evangelie een aantal keer. Het begint al in hoofdstuk 3 bij Johannes de Doper, die oproept: breng dan vruchten voort der bekering waardig. In overeenstemming met bekering, met je afkeren van de zonde en je keren tot de levende God. En in Matthäus 10 lezen we: wie vader of moeder lief heeft boven mij, die is mij niet waard. Dat zegt de Heer Jezus. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Ze zien hier twee dingen. Wij zijn geroepenen. Maar we zijn er ook aan gehouden om waardig aan onze roeping te wandelen. En dat zijn de twee dingen waar ik vanmorgen met jullie over wil nadenken vanuit deze gelijkenis. Ik heb als thema neergezet: u bent uitgenodigd voor de bruiloft. Uitgenodigd voor de bruiloft. En dan wil ik eerst nadenken over wat die roeping is, want het is een roep aan u. U bent uitgenodigd, een uitnodiging. Het woord roeping zou je ook als uitnodiging kunnen vertalen. U bent uitgenodigd voor twee dingen. Om de zoon van de koning te eren. Want de koning laat een bruiloft organiseren voor zijn zoon. En wat doen we op een bruiloft? Degene die zal trouwen, eren en ons daarin verheugen. Dus dat is het eerste punt. Het tweede punt is gast zijn. Onze roeping bestaat uit gast zijn. Want hij zegt: zie, alle dingen zijn gereed. Kom daarom tot de bruiloft. De gemeste beesten zijn geslacht. Dus uw roeping is om gast te zijn. En dan wil ik in het tweede gedeelte nadenken over hoe je waardig aan die roeping wandelt. Hoe je die beantwoordt. Hoe je gevolg geeft aan deze uitnodiging. En ook daar heb ik twee punten. Je geeft gevolg aan de bruiloft. Je wandelt waardig als je ook komt naar de bruiloft. Want we lezen in deze gelijkenis ook van mensen die niet komen. En die de bruiloft dus niet waard waren. Hebben we net gelezen. En als tweede, laatste punt. Je wandelt waardig aan deze roeping door je te kleden in het bruiloftskleed. Door waardig aan je roeping te wandelen in klederen van het heil, in klederen van gerechtigheid. Laten we bij het eerste punt beginnen. De zoon van de koning eren. Leest u met me mee, vers 1. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen. Matthäus, die dit evangelie heeft geschreven, die heeft als hoofddoel van zijn evangelie om te laten zien dat de Heer Jezus daadwerkelijk de beloofde Messias is. Hij die komen zou. Het is dus in eerste instantie ook gericht aan de Joden. Hij wil graag de Joden overtuigen van het feit dat de Heer Jezus werkelijk de Messias is. En dan schetst hij de Heer Jezus als hij begint met zijn bediening, dat hij de bergrede houdt. En dan zien we dat het gewone volk hem gelooft en hem aanneemt. Maar de leiders van het volk die wijzen de Heer Jezus af. En dan zien we de gelijkenissen over het Koninkrijk der Hemelen, hoe de Heer Jezus uitlegt hoe dat nou komt, dat sommige mensen hem aannemen en anderen hem verwerpen. En dat is ook de reden waarom hij in gelijkenissen spreekt. Dat sommige mensen door de Heilige Geest hem begrijpen en anderen niet. En dan de lessen die hij geeft aan de discipelen, dat hij gekomen is om te lijden en te sterven, om het offer te zijn. En dan volgt tenslotte in hoofdstuk 21 de intocht in Jeruzalem. Het is de week voor het paasfeest. En het is druk in Jeruzalem. En dan zien we daar dat hij op een ezel Jeruzalem binnen wordt geleid. En de mensen roepen, Hosanna, gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer. En dat accepteert hij. Hij laat zich als een koning Jeruzalem binnenrijden. Maar wat gaat hij daar doen? Hij gaat door. Hij gaat naar de tempel. Hij gaat naar het huis van zijn vader. En hij jaagt ze eruit. Al die mensen die verkopen, die handelen, die van het huis van gebed een handelsplaats hebben gemaakt. En dan worden de leiders furieus. Dan vragen ze hem, welk recht heb je om dit te doen? Ze zetten vraagtekens bij zijn autoriteit. En er zijn kinderen die in de tempel zingen, gezegend is hij, en ze vinden dat dat niet kan. Ze vragen aan de Heer Jezus, hoe kan je dat nou toestaan? En wat doet de Heer Jezus? Hij staat opnieuw, dag aan dag, in die week waarvan hij weet, over 4 dagen. Word ik gekruisigd. Hij gaat door. Hij blijft daar op het tempelplein staan. In het huis van zijn vader. Om uit te nodigen. Om te vertellen wat het koninkrijk is. En daarom lezen we in deze gelijkenis. En Jezus antwoordde. Antwoordde de fariseeën. En hij sprak opnieuw. En deze gelijkenis is de derde gelijkenis in een serie van gelijkenissen die hij uitspreekt. Is de gelijkenis van de 2 zonen. Die ene zoon, die zegt, nee vader, ik ga niet doen wat u van mij vraagt, maar het dan toch doet. En de andere zoon die zegt, ja hoor, ik zal het doen, maar hij doet het niet. En hij legt bij hun de vraag neer, wie heeft nu de wil van de vader gedaan? En dan de gelijkenis van de wijngaardeniers, die geen vruchten voortbrengen. En hij vraagt aan hen, wat denkt u dat die koning zal doen met die wijngaardeniers, die zijn zoon gedood hebben? Het koninkrijk zal aan anderen gegeven worden. Wat een oordeel. En dan komt hij bij deze gelijkenis. Zie je de Heer Jezus er staan? In die week waarin het zo vol en druk is in Jeruzalem. Het tempelplein is overspoeld van mensen. Het is het begin van de week. Dit is de dag waarop iedereen zich voorbereidt op het paasfeest. Dit is de dag waarop de mensen het lammetje moeten uitzoeken en in huis moeten nemen. Om dat aan het eind van de week op het feest te slachten. Maar de fariseeën, die hebben een ander plan in hun hart. Hebben ze de Heer Jezus al verworpen. Hebben ze al besloten om hem om te brengen. Maar niet op het feest. Want het feest moet doorgaan. Hij staat daar in Jeruzalem op het plein. In de week waarin we terugdenken hoe God het volk Israël verloste uit Egypte. Van de onderdrukking, van de slavernij. En dan gaat hij opnieuw, net als Mozes, vertellen. Jullie moeten jullie gaan voorbereiden op een feest. Want dat was het Pascha in Egypte. Het moest een feest worden. Ook al leefde het volk nog in de onderdrukking. En moest de 10e plaag nog plaatsvinden. Moest het volk nog uitgeleid worden. Mozes gaf toen de opdracht. Jullie gaan hier een feest van maken. En straks in het beloofde land gaan jullie dat elk jaar doen. Maar er was nog niks van zichtbaar. En ook hier staat de Heer Jezus. En hij vertelt over een feest. Hij vergelijkt het Koninkrijk der Hemelen met een bruiloft. De Heer Jezus wil het Koninkrijk van God dicht bij het hart van mensen brengen. En wat hij toen wilde, dat wil hij vandaag nog. Hij wil een reactie van mensen. een verandering van jouw hart door zijn boodschap. Hij zet mensen niet in een hokje. Hij zegt niet, oh, jij bent een fariseer, jij bent een tollenaar. Nee, daar getuigt Matthäus wel van. Hij was geroepen als een tollenaar en hij is Jezus gevolgd. Wat de Heer Jezus wil, is zeggen, als je je niet verandert en wordt zoals een kind, die kinderen die zongen tot eer van hem, dan zal het koninkrijk der hemelen, dan zul je dat niet ingaan. Let er eens op dat er eigenlijk maar één ding vast is in deze gelijkenis. Eén ding is constant. Eén ding is absoluut zeker. De vader van de zoon houdt een feest, houdt een bruiloft. En ook al komen de in eerste instantie uitgenodigde mensen niet naar het feest, in vers 8 zegt hij, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren niet waard, ga daarom uit, als slaaf. En daarom sta ik hier vandaag ook om u uit te nodigen. De bruiloft is bereid en er zullen gasten zijn en de bruiloft zal plaatsvinden en het zal feest zijn. Tot eer van de zoon van de koning. Het is voor de zoon. Weet je wat Johannes de Doper zei? Toen ze naar hem toe kwamen en zeiden, u bent toch begonnen met dopen. En nu? De Heer Jezus, die Jezus die u gedoopt hebt, die doopt nu veel meer mensen dan jou, Johannes. En wat is de reactie van Johannes? Nou, ik ben toch vriend van de bruidegom. Ik ben als het ware ceremoniemeester van zijn feest. Het gaat om zijn eer. Zou ik daarom niet blij zijn als hij volgelingen maakt? Als er in zijn naam mensen gedoopt worden? Hij is juist verheugd. Zoals een bruidegom de bruid ziet spreken. Daarom ben ik ook verheugd dat de Heer Jezus hier staat op het plein om mensen uit te nodigen. Terwijl ze dicht om hem heen staan, de fariseeën. Terwijl ze hem uit de weg willen ruimen. Daar raakt hij niet van onder de indruk. Er is maar één reden waarom hij doorgaat, waarom hij zo genadig is, ook aan deze fariseeën. Hij zegt tegen hen, er is een feest en ook u bent uitgenodigd. Gaan we naar het tweede punt, want u bent uitgenodigd om gast te zijn. Alle dingen zijn gereed. De bruiloft is aangekondigd en zoals dat in die tijd ging, er was al ondertrouw, had al plaatsgevonden. De vader en de zoon waren naar de bruid toegegaan, de toekomstige bruid, hadden haar gevraagd voor het huwelijk. En als ze dan ja zei, dan gingen ze samen terug om plaats te bereiden. Om alles in gereedheid te brengen. En nu is de Heer Jezus hier, nu is de zoon terug bij het volk Israël. En hij zegt vandaag, in deze week, dan zal het zo zijn dat het feest begint. U bent de oorspronkelijk uitgenodigde. U bent het volk van God. Alles is gereed. Kom dan nu naar de bruiloft. Het had zo moeten zijn dat ze klaar waren voor zijn komst. Maar dat geldt niet alleen voor de Joden. Dat geldt ook voor ons vandaag. Want Jezus zal terugkomen. Hij zal nog een keer komen. En zijn wij dan klaar voor zijn komst? Als de bruiloft gaat beginnen. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Dat is het refrein wat we steeds opnieuw horen in het Nieuwe Testament. En de boodschap van de slaven is, de ossen en de gemeste beesten zijn geslacht. Nou, dat deed je niet zomaar. Normaal at je in die tijd brood en vis. Maar het gemeste beest, dat ga je slachten als het echt feest is. Ja. En wat doe je dan als je koning bent en je organiseert een feest? Kinderen, weten jullie, hoe ziet een bruiloft eruit? Wat denken jullie aan bij een bruiloft? Niet zomaar even een feest, hè? Ja, zeg het maar. Taart, ja. Lekkere dingen eten. Mooi zijn, mooie kleren aan hebben. En die taart, moet je die dan zelf meenemen naar het feest? Nee, die taart krijg je. Op een bruiloft word je gediend. Heere Jezus die kwam om te dienen, niet om gediend te worden. Laatst waren er mensen bij ons op bezoek en ja, we gingen wat leuks doen met de kinderen. En dat kostte wat. En we gingen eten kopen en dat kostte ook wat. En nou, dat vond ik heerlijk. Dat waren mijn gasten. En dat vond ik leuk om te doen. En na verloop van tijd kreeg ik een envelopje van die mensen. Want ja, ik had kosten gemaakt. Eigenlijk wilden ze mij het feest betaald zetten. Hoe denk je dat ik dat vond? Als de koning een feest wil geven, wil je daar nog iets meebrengen? Oneervol is dat. Ik lees in Matteüs 14, toen het avond werd, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken, stuur de menigte weg, zodat ze naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Zo is de Heer Jezus niet. Jezus zei echter tegen hen, het is niet nodig dat ze weggaan. Geeft u hun te eten? En dan lees ik een stukje verder in vers 20. Als hij het brood gebroken heeft en uitgedeeld heeft op de wonderbare spijziging. En ze aten alle en werden verzadigd. Dat is wat de Heer Jezus wil doen. En ik lees in de zaligsprekingen. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Het gaat natuurlijk niet in eerste plaats om het brood voor je lichaam, maar om de gerechtigheid van de Heer Jezus. Om weer recht te kunnen staan ten opzichte van de Heere God. Zalig zijn zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Dat zei de Heer Jezus aan het begin van zijn bediening. En ook bij het avondmaal. En terwijl ze aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen. En hij zei, neem eet. Dat is mijn lichaam. En hij nam ook de drinkbeker. En hij gaf hun die. En zei, drink daar alle uit. Nee, ze kunnen niks meebrengen naar het feest. Geen geschenk, niets. En daar zien we God in. Daar zien we wie God is in zijn wezen. Hij heeft onvoorwaardelijk lief. Hij geeft dat feest niet om zijn vrienden te trakteren en dan opnieuw uitgenodigd te worden. Of om er op te rekenen iets te ontvangen. Nee, hij rekent daar totaal niet op. Hij weet dat uit ons niks goeds is. Maar hij doet het om volledig geëerd te worden. Om eer te ontvangen. Eer voor zijn vrijgevigheid. En komen we nu bij de derde gedachte. Om waardig aan deze roeping te wandelen. Want ik lees ook over een oordeel. Vers 7. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. In de Statenvertaling staat, hij werd toornig. En Gods toorn, dat is gekrenkte liefde. En waarom werd hij toornig? Want de genodigden waren het niet waard. Ze hebben niet waardig aan deze geweldige uitnodiging gehandeld. Wat zou jij doen? Hè, kinderen, jullie weten het nog wel, hè, dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Nou, wat jullie denk ik niet meer weten, is al iets langer geleden, 13 jaar, is dat hij is getrouwd met koningin Maxima. Nou, dat weet ik nog wel. Ik denk dat heel veel mensen dat ook nog wel weten. En toen gekeken hebben naar dat feest. Wat was dat mooi. En daar waren ook 500 gewone mensen uitgenodigd. 500 gewone mensen. Gewoon een monteur of iemand van kantoor of een schoonmaker. Alle mensen, die konden niet allemaal komen. Maar er waren 500 mensen speciaal uitgenodigd. En die kregen een hele mooie brief thuis. Misschien wel met een gouden randje erlangs. En als jij nou zo'n brief zou hebben gekregen, hè, voor jou, met jouw naam erop. Zou je dan komen of niet? Zou je niet komen? Bij de koning? Als je mag komen? En wat zou de koning daarvan vinden? Als je niet komt? De koning dat wel erg vindt, want hij heeft speciaal aan jou gedacht. En dat is ook wat deze mensen doen. En het ziet er eigenlijk heel gewoon uit, hè? Het gaat heel vanzelf. Ze gaan helemaal geen bijzondere dingen doen. Ze gaan verder. Ik lees in vers 5. Ze gingen gewoon verder op hun akker. En ze gaan gewoon verder met hun zaken. En daarom zegt de koning, is het niet waar. En zo kunt u ook door heel gewoon netjes uw leven verder te leven, de uitnodiging van de koning van de heren der heren, negeren, aan de kant schuiven. Maar hij wil dat u één ding doet. Dat alles aan de kant zet. En die dag aanstreept in uw agenda. En welke dag is dat? Heden, vandaag, als je zijn stem hoort. Verhard je niet, laat je leiden. Laat je meenemen naar het feest. Kom, alle dingen zijn gereed. Want er is oordeel, die stad is verbrand en het is gebeurd. Jeruzalem is verbrand. Maar het is natuurlijk een beeld voor het oordeel van wat over een ieder zal komen. Wat verschrikkelijk dat die mooie stad er niet meer is. Maar we weten, er zal een nieuw Jeruzalem zijn en het zal neerdalen uit de hemel. En het zal beter zijn dan ooit. En daarom, toen de koning werd ingeleid in die stad, toen riepen de mensen, Hosanna, de zoon van David. En dat doet me denken aan David. David, die ook over die weg opging in de stad Jeruzalem. De stad die hij mocht vestigen, die hij mocht veroveren. En die zijn zoon, waar zijn zoon een tempel mocht bouwen. En dan zingt hij, jullie kennen deze psalm wel. Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt. En zegt tegen mij, zie we staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in, daar staan, o God, staat onze voeten. Dan kijkt hij even naar zichzelf. Dan ziet hij zijn voeten in die prachtige stad op de drempel staan. En misschien denkt hij, ja, ik ben niet waardig. Nee, maar u bent ook niet waardig door naar uzelf te kijken. Uw waardigheid om in te mogen treden in dat koninkrijk, dat is dat u het offer waardig acht. Dat u ziet op hem die daar staat op dat plein. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. En wie haar ziet, wie haar beschouwt, die zal haar voor de bouwheer, voor zijn bouw is kunstwerk, groeten. En dat te mogen geloven, dat jij ook uitgenodigd bent om daar te komen, dat maakt dat u ook echt komt. Dat is geloof. Dat is geloof. Dat je de uitnodiging in de Bijbel voor geloofwaardig houdt. En dat je er naar luistert. En dat je de uitnodiging meeneemt. En dat je hem brengt bij God. En dat je zegt, hier ben ik. Want het staat hier. Ik mag komen. Zonder voorwaarden. Want als we dan meegaan met David. En we zijn in die stad. En we lopen nog iets verder. En we komen dan weer dan in de tempel. Op dat plein. Dan zijn we weer opnieuw op die plek. Waar de Heer Jezus staat. Voor David nog duizenden jaren verder. Voor ons duizenden jaren geleden. Maar hij is er nog. Want de Heer Jezus, die zegt ook tegen de vrouw bij de put, de Samaritaanse vrouw. Vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Maar de tijd komt en is nu, vandaag, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. En want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. En als je dat nog niet gedaan hebt, als jij nog niet bent gekomen naar de Heer Jezus, als jij dat koninkrijk nog niet bent binnengegaan, dan kan dat hier, vandaag, nu, door waardig, werkelijk, in geest en waarheid te aanbidden. Er is geen onderscheid, werkelijk niet. Want ik lees als de koning de slaven uitstuurt naar de wegen om te verzamelen wie ze vonden, dan zegt de koning in vers 9, ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. Dus is er een voorwaarde om te komen? Nee, zoveel als u er maar zult vinden. En dat lezen we ook in het volgende vers. Ze gingen uit en alle die ze vonden, zowel slechte als goede mensen, werden uitgenodigd. En dat is natuurlijk in menselijke maatstaven geredeneerd, slecht en goed. Want wij hebben alle gezondigd. We zijn alle slecht. Maar in maatschappelijke maatstaven zijn er natuurlijk wel slechte en goede mensen. Maar voor het komen naar de bruiloft doet het er niet toe. Sterker nog, eerst de slechte mensen komen en dan de goede, staat er. De slechte worden eerst genoemd en dan de goede. Kijk niet naar uzelf. Kijk niet naar wie u bent. Maar kijk naar het feit dat alle dingen gereed zijn. Het offer is volbracht. Het bloed der verzoening heeft gevloeid. De koning stuurt ze uit op alle wegen en op alle pleinen. Staat in de Herziene Statenvertaling, de kruispunten. De kruispunten, dat zijn waar alle wegen in het dorp samenkomen. En daar vind je natuurlijk de meeste mensen. Maar denk ook eens aan dit plein waar de Heer Jezus zelf staat in Jeruzalem. In Israël lopen alle wegen naar Jeruzalem. En welk plein is er in het midden van Jeruzalem? Het Tempelplein. En daar staat de Heer Jezus zelf. Wat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt is: ik ben zelf die boodschapper van God. Ik ben zelf de dienstknecht des Heren. En ik nodig jullie uit op de pleinen en de wegen om te komen. Dan als laatste, vierde punt, het kleden met de bruiloftskleed. En ook daar lezen we dat er iemand is die geen bruiloftskleed aan is. En die moet naar de buitenste duisternis. Die is eeuwig niet op het feest. En dat doet me denken aan Openbaringen 3, de brief aan Sardis. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren. Omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Voor God zijn wij allemaal als iemand die die bruiloftskleding niet zelf kan betalen. Wij hoeven niet naar het feest op voorwaarde dat we dan ons eigen jasje aandoen. En met onze eigen gerechtigheid komen. Met onze eigen goede werken. Dat kunnen we nooit meer. We kunnen niet God volmaakt dienen in eigen kracht. Dat kan alleen maar in Gods kracht. We kunnen die kleren niet betalen. Maar laten we eens goed lezen. Is de vader van de bruidegom boos omdat zijn bruiloftskleren niet kon betalen? Nee. Kijk, ik lees. Hij zei tegen hem in vers 12: vriend, hoe ben je hier binnengekomen? Nou, stel nou dat toen wij gedoopt werden, dat ik toen hier binnen was komen lopen in andere kleren dan de doopjurk. Denk je niet dat de oudsten dan zouden hebben gezegd tegen mij: joh, hoe ben je hier binnengekomen zonder je doopjurk? Waarom konden ze dat zeggen? Omdat die doopjurk aan mij gegeven was. Die was beschikbaar. En dat is ook hier zo. Hoe kan het dat je hier binnen bent gekomen zonder bruiloftskleding? En dat laat ons zien dat die bruiloftskleding beschikbaar was. En dat het een actieve daad is geweest van deze bruiloftsgast om dat niet aan te trekken. En dat doet me denken aan het brandoffer. Als in het Oude Testament het brandoffer werd gebracht, dan deed je dat om God te eren en te dienen. Om iets aan God te geven, om hem te offeren. En daarom werd dat offer, het was geen schuldoffer, het was geen zoenoffer, brandoffer. Vrijwillig. En daarom werd dat offer volledig verbrand. Dat werd in zijn geheel op het altaar gelegd. En dan denk ik aan Romeinen 12. Dat je je leven geeft als een God welbehagelijke reuk op het altaar. Als een levend offer. Een offer wat niet sterft, maar wat je uit mag leven. Maar van dat brandoffer werd één ding niet geofferd. Eén ding werd apart gehouden. En dat was de huid van dat dier. En die was bestemd voor de priesters. En daar konden ze zich in kleden. En als hier dus duidelijk wordt gemaakt dat er witte kleren, dat er bruiloftskleren beschikbaar zijn, dan kan dat alleen maar omdat het offer is gebracht. En de Heer Jezus is gestorven. Het zoenoffer, het schuldoffer, het is gebracht. Er is dank voor God. En daarom is er nog een kleed. Daarom is er een kleed voor u. U die priesters van de Heer wordt genoemd. U bent uitgenodigd voor een koninklijk feest. Als jij uitgenodigd zou zijn. Als jij een van die 500 mensen zou zijn geweest. Die mocht komen op de bruiloft van Alexander en Maxima. Zou je dan niet je best hebben gedaan. Om mooie kleren aan te doen. U bent uitgenodigd voor een feest, maar er is wel een dresscode. Gemeente, u bent geroepen. Wandel waardig aan je roeping. Trek die kleren aan. En wat is dat dan? Wat is dan in essentie waardig aan je roeping wandelen? Wat is heilig leven? Twee dingen noemen. Dat is haten wat God haat, maar ook liefhebben wat hij lief heeft. En als ik zeg haten wat God haat, dan betekent dat ook dat we daartegen optreden. Dat je je bekeert als je dat ontdekt in je leven. Dat je het laat, dat je je zonde belijdt en laat. Dat je weer vergeving zult ontvangen. Dat je wandelt in het licht. Maar ook liefhebben wat God lief heeft. En dat uit je dan ook in zingen, in loven, in prijzen. Want wie heeft God lief? Zijn zoon. En in zijn zoon heeft hij jou lief. En daarom mag je danken. Ik wil nog twee dingen noemen. De vrucht van de geest, het bruiloftskleed, heeft heel veel facetten. Ik wil er twee noemen. Dat het iets is wat je samen doet en dat het over vreugde gaat. Samen. Gered worden en heilig leven is natuurlijk in eerste instantie iets individueels, maar het is niet alleen maar een persoonlijke kwestie. We hebben net gezongen, kom ga met ons. Het is ook iets van samen. Ik heb u aangesproken als gemeente van de levende God, u bent de geroepene, maar hoe kunt u met dat besef leven als u ook niet leeft in de wetenschap dat er mensen om u heen leven die ook geroepen zijn. Als u als gemeente zo functioneert dat je niks liever wilt dat er nog meer geroepenen meegaan. Kom, ga met ons. Doe als wij. Kom naar de Heer Jezus. Naar een bruiloft ga je niet alleen. Ben jij die brief? Zijn wij als gemeente die brief? Die brief met dat gouden randje? Zijn wij die brief met dat koninklijke zegel? Weet u wat het koninklijke zegel is? Op het leven van een christen? Dat is het stempel van de Heilige Geest. Is dat zichtbaar aan jou? Als je naar Korea gaat, dan kan je niet spreken. Maar ben jij dan die levende brief met dat gouden randje, vol van de Heilige Geest, waar mensen zonder woorden aan je kunnen zien dat je uitnodigt voor de Heer Jezus, voor jouw koning? Leven wij zo? Vraag het ook aan mezelf. En dan tweede, vreugde. Als je naar het feest gaat, hoe noem je iemand die naar het feest gaat? Iemand die naar een feest gaat, dat is een feestganger. U bent een feestganger. Kunnen mensen dat aan u zien? In Romeinen 14 lees ik, zullen we met dominee Ezer gaan nog wel een keer aan toekomen, want het koninkrijk van God, dat bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, die is welbehagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten we dus najagen wat tot vrede en onderlinge opbouw, wat die bevordert. Om zo samen vreugdevol de weg van de Here te gaan in de wetenschap dat die dag komt dat we bij hem zijn. Een feestganger, ja, dat heeft soms ook een beetje een negatieve klank, hè, in onze cultuur. Dan denken we misschien aan mensen die dronken zijn, mensen die de beest uithangen. Daarom ook deze waarschuwing. Wees niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Dat is werkelijk je kleden als een feestganger, dat je wandelt naar de wil van de Heer, dat je die begrijpt. En word niet dronken van wijn. Daarin is losbandigheid. Doen waar je zin in hebt. Maar word vervuld met de Geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in je hart. Dat is dus geen losbandigheid, maar dat is je laten binden door de Geest. En vol zijn van de Heer Jezus. Dat is het tegenovergestelde van een wereldfeest. Dat is vrijheid in gebondenheid. Ja, wellicht ben je moedeloos. Wellicht, en dat overvalt mij ook wel eens in de vakantietijd, vooral als de vakantie erop zit, een gevoel van ja, leef ik nou echt in deze vreugde? Leef ik in de wetenschap van dit feest? Misschien ben je wel wat somber, omdat ja, alles vliegt voorbij. Ook de vakantie is alweer een eind op weg, of je hebt hem al achter de rug. En voor je het weet moet je weer verder met het ritme van iedere dag. Ik weet niet wat u meemaakt. Ik weet niet wat u doormaakt. Nee, dat kan ik niet weten. Ik kan ook niet al de pijn weten die u misschien voelt. De dingen waar u mee worstelt. Maar ik weet wel wie het wel weet. Onze Heer Jezus. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zonden. Hij was op de aarde en hij heeft gezien. Hij heeft gevoeld om onze zonden, wat zonde teweeg brengt. En daarom laten wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft om die vreugde die hem voorgesteld was, daarom heeft hij dus het kruis verdragen en de schande veracht. En daarom is hij nu aan de rechterhand van de troon van God om voor u een plaats te bereiden. En daarin mogen wij hem volgen om in de vreugde die ons voorgesteld is te leven. En de schade en het kruis te verachten. Omdat we ons oog gericht houden op deze heerlijke toekomst om in hoop te leven. We hebben nagedacht over die heerlijke roeping waarmee u geroepen bent, u allemaal. Dat het gaat om de eer van de koning, om de zoon van de koning, onze Heer Jezus. En dat het een feest is waarin u gediend wordt. Waarin u niets mee hoeft te nemen. Alles uit hem. We hebben nagedacht over hoe onwaardig het is als u niet gehoor geeft aan deze roeping. Maar ook hoe u dat wel doet als u zich kleedt in de klederen van het heil. En als u hem laat schitteren in uw leven. Volgende week hopen we samen avondmaal te vieren. En daar moest ik ook aan denken bij de bruiloft. In Lucas zegt de Heer Jezus, schrijft Lucas over wat de Heer Jezus zegt aan het avondmaal. Hij zegt, ik heb er vurig naar verlangd. Dit paascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u, dat ik daar niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze, deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik die niet zal drinken, dat ik niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. Wilt u zo in deze week toeleven naar het avondmaal om de dood van de Heere te gedenken, maar ook in het perspectief dat hij verlangt deze met jou te drinken. Ik wil afsluiten met een gedicht van Hieronymus van Alphen. Het is een beetje ouderwets taal, maar dat maakt het ook wel weer mooi. Maar ach, hoe houd ik mij gereed? Hoe houd ik me klaar? Ik heb geen halssieraad, geen statiekleed. Waar ga ik in Jezus tegemoet? In wat voor kleren? En val hem waardig, waardig te voet. In zijn mantel ingehuld heb ik een deksel voor mijn schuld. En het kleed van zijn heiligheid is mij tot sieraad toebereid. Ach, niets van ons, alles van hem. Zo komt men in Jeruzalem. Zo treedt men nederig, maar onbevreesd. Gods tempel in, bij het eeuwige feest. Amen. Gaan we nog een lied zingen? Hoort Jezus nood u. Kom tot het feest. Alle dingen zijn bereid. Voor arm en rijk is er plaats. Trek aan thans het bruiloftskleed.